Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, op Psalm 24 zingen wij het vijfde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moog ontvangen. En wat er verder volgt, noemde nu Psalm 24, vers 5. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat wij vinden kunnen in de brief aan de Filippenzen, daarvan het tweede hoofdstuk en daarvan de eerste 11 versen. Wij herzeggen nu Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 25, vers 2, Heer, ik maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu Filippenzen 2, de eerste 11 versen. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde, hebbende van één gemoed, en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander, uitnemerder dan zichzelf. Een niegelijk zie niet op het zijne, maar een niegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante geworden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders.
Gemeente, aan de beurt vanmiddag is zondag 18 van de Heidelbergse Catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 18, vraag 46. Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Antwoord dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Antwoord: ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Antwoord ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Tot zover, zondag 18 van de catechismus. Schrijven wij als thema, vanzelfsprekend, onder deze zondagsafdeling de hemelvaart van Christus. En letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op het feit van de hemelvaart. In de tweede plaats letten wij op de vragen over de hemelvaart. En in de derde plaats letten wij op het nut van de hemelvaart. Zondag 18 over de hemelvaart van Christus. Drie gedachten. In de eerste plaats het feit van de hemelvaart. Wat verstaat gij daarmede? Vraag en antwoord 46. Vorige week bij de opstanding van Christus hebben we dat wat gemist. Daar was de vraag direct: wat nut ons de opstanding van Christus? Er werd niet eens bij het feit stilgestaan. Dat komt, hebben we gezien, omdat in de tijd van de opstelling van de catechismus het feit van de hemel, het feit van de opstanding duidelijk was. Daar was geen vraag over. Dat was, dat zullen we straks horen, met de hemelvaart wel anders. En daarom is het ook goed dat ingegaan wordt op het feit van de hemelvaart. Wat is daar nu precies gebeurd? En als je dat niet scherp hebt, dan ga je ook de fout in met het nut van de hemelvaart. Eerst het feit en dan het nut. En gemeente, wat is het daarom belangrijk dat wij de leerstukken helder hebben? Dat we daarin onderwijs krijgen in de leerdienst op zondagmiddag. Wat is het belangrijk, jongens en meisjes, dat jullie op school in de bovenbouw daar les uit krijgen. Dat hebben onze vaderen ook zo gewild op de Dordtse synode 1618-1619. Dat jullie onderwezen zouden worden in de leerstukken, want als je dat niet duidelijk hebt, dan ga je dwalen. En van kinds af aan is het de opdracht en van de ouders en van de school en van de kerk om jullie daarin te onderwijzen. Dat is niet altijd makkelijk. Maar daarom is die tweede dienst op zondag ook een hele belangrijke dienst. Wat verstaat gij daarmee het feit? En dan krijgen we, punt twee, de vragen. Want de hemelvaart, dat is niet zo eenvoudig. Het feit van de hemelvaart is niet eenvoudig. En het nut van de hemelvaart is ook niet eenvoudig. We zien zelfs dat Gods kinderen daar vragen over kunnen hebben. Zelfs de discipelen hadden daar vragen over. In Handelingen 1. Nog net voor de hemelvaart hadden zij er nog vragen over. Dus dan is het ook niet verwonderlijk als onze kinderen daar vragen over hebben. Het is ook niet verwonderlijk als wij daar vragen over hebben. En het is ook goed om daarbij stil te staan. Dat is vraag en antwoord 47, vraag en antwoord 48. Belangrijke vragen. En dan onze derde gedachte, het nut van de hemelvaart. Vraag en antwoord 49. En er worden er drie dingen genoemd. En als het goed is, dan herkennen wij bij ten tweede, waar we bij stilgestaan hebben op de hemelvaartsdag, dat hij als het hoofd ons als zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En nu in deze catechismespreek komen ook de andere twee nuttigheden aan de orde. Waar zijn we mee bezig in de catechismus? Wel, we zijn nog steeds bezig met de geloofsbelijdenis, die ook vanmiddag beleden is en die uit drie stukken bestaat. God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. We zijn nog steeds bezig in dat gedeelte over God de Zoon. Het zijn allemaal preken, jongens en meisjes, die over de Heer Jezus gaan. Die over Christus gaan. Dat zijn er heel wat. En we zijn aangekomen bij het tweede gedeelte als het gaat over zijn staten. Moeilijk woord. We hebben gezien, er is een staat van vernedering. Die bestaat uit 5 trappen. De Heer Jezus is steeds dieper vernederd. En er is een staat van verhoging. Die bestaat uit 2 trappen. De Heer Jezus is steeds meer verhoogd. Vorige week hebben wij stilgestaan bij de eerste trap, de opstanding uit de dood. En nu een trap hoger, de hemelvaart. En volgende week het zitten aan de rechterhand van God. En daarna de wederkomst die nog komen moet. De Heer Jezus is na zijn opstanding nog 40 dagen hier op deze aarde geweest. Uit liefde tot zijn kerk. Want reken maar dat hij verlangd heeft om heen te gaan. Verlangd heeft om naar huis te gaan. Naar zijn vader te gaan. Maar hij kon nog niet. En waarom kon hij nog niet? Omdat sommige van zijn discipelen twijfelden aan zijn opstanding. Die ene keer dat hij verscheen was niet genoeg. Hij moest meerdere keren verschijnen om hun geloof te versterken. De opstanding was zo groot voor hen, dat ze dat echt niet in één keer geleerd hebben. En bovendien, als het gaat over zijn hemelvaart, ze moesten daarop voorbereid worden. Ze moesten daarin onderwijs krijgen. En daar heeft de Heer Jezus 40 dagen voor uitgetrokken. Zo is hij op deze aarde gebleven voor zijn kerk, voor zijn discipelen. Wat verstaat gij daarmee, de opgevaren ten hemel? De vraag naar het feit van de hemelvaart. En ik zei al, toen de catechismus werd opgesteld, was daar verwarring. Een van de dwalingen die in de catechismus weerlegd wordt, is de dwaling van het Lutheranisme. Maarten Luther, de volgelingen van Maarten Luther, hadden best nog wel wat dwalingen. En een van de dwalingen ging over de hemelvaart. De Lutheranen leerden dat de hemelvaart van de Heere Jezus niet een verandering was van plaats, maar dat de hemelvaart van de Heere Jezus een verandering was van toestand. Zij leerden dat het lichaam van de Heere Jezus met de hemelvaart niet naar de hemel is gegaan, maar zij leerden dat het lichaam van de Heere Jezus bij de hemelvaart alomtegenwoordig is geworden, net als zijn goddelijke natuur. Dus dat betekent dat het lichaam van de Heere Jezus en in de hemel en op de aarde en overal is na zijn hemelvaart. Het is bijvoorbeeld net als dat je water warm maakt en dan komt er damp en die damp die verspreidt zich door de hele ruimte. Die wordt als het ware één met de lucht. Zo is het lichaam van de Heere Jezus als het ware één geworden met de lucht, één geworden met het brood. Ja, het heeft hele grote gevolgen gehad dat Luther het feit van de hemelvaart niet scherp had. Het heeft gevolgen gehad voor de avondmaalsleer van Luther. Want Luther leerde dat de Heere Jezus bij het avondmaal ook lichamelijk aanwezig is. Zijn lichaam is alomtegenwoordig geworden. Zijn lichaam is ook in het brood en bij het brood en aan het brood en aan de tafel. De leer van de consubstantiatie. Je ziet, gemeente, van de ene dwaling komt de volgende dwaling. Het is heel belangrijk om de leer scherp te hebben. En jonge mensen, ik wil dat jullie op het hart binden. Er is vaak zo weinig belangstelling voor dogmatiek. Maar alles zijn leerstukken. Wij leven in een tijd waarin men drijft op het gevoel. En ja, hoe het nou precies is, ach, dat maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Nou, het maakt mij wel uit. Want het gevoel is bedriegelijk. Je kunt een heel goed gevoel hebben en toch helemaal verkeerd zitten. En daarom zou ik willen zeggen, verdiep je in de schrift. Verdiep je in de leer. Jongens en meisjes, leer die catechismus uit je hoofd. Moest ik vroeger ook doen. Dan schreef de meester de hele catechismus op het bord. En dan veegde hij een woordje weg. En dan moest je als klas moest je de hele catechismus opzeggen. En iedere dag veegde hij weer een paar woordjes weg. Aan het einde van de week stond er niks meer op het bord. En toch kon de hele klas de catechismus opzeggen. Iedere dag waren we daar even mee bezig. En dat is voor mij in het preken, maar ook in alle vragen waar ik mee te maken krijg, heel belangrijk. Dat ik die catechismus in mijn kinderjaren heb geleerd. En dat is voor jullie ook heel belangrijk als je met mensen in aanraking komt die heel anders denken. Doordat je die catechismus kent, heb je antwoorden op vragen die er zijn. Of word je niet meegezogen in verkeerde gedachten die er kunnen zijn. Niet voor niets heeft Kolbrugge gezegd tegen zijn kinderen, en ik zou het ook tegen jullie als mijn kinderen willen zeggen, blijf bij de eenvoudige Heidelbergen. Heel belangrijk. Niet alleen bij dit leerstuk, maar bij alle leerstukken. Wat verstaat gij daarmede? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Christus, de gezalfde, vanmorgen nog iets van gehoord, ambtsdrager, profeet, priester en koning, zo is de Heere Jezus ten hemel opgeheven. Hij droeg al zijn kinderen in zich. En dat is zo belangrijk van die hemelvaart. Het is niet voor zichzelf, maar het is in plaats van zondige, schuldige mensenkinderen die de hemelpoort hermetisch toegesloten hebben. Hij doet dat als de gezalfde. Hij neemt zijn volk mee naar de hemel. En daarom kan het, voor Gods kinderen kan het niet meer misgaan. Want hij heeft ze meegenomen al met zijn hemelvaart. Ze zijn in hem al gerechtvaardigd met zijn opstanding. En ze zijn in hem al in de hemel gezet, Efeze 2, met zijn hemelvaart. Daar ligt de vastheid van hetgeen dat Gods kerk in Christus heeft. Niet dat ze dat allemaal die zekerheid hebben. Maar voorwerpelijk ligt het vast in hem. Als het dan gaat over het feit van de hemelvaart zijn drie woorden altijd belangrijk. Waarlijk, zichtbaar, plaatselijk. Altijd blijven onthouden. Waarlijk, dat betekent de hemelvaart van de Heere Jezus is echt geweest. Zijn ziel en lichaam zijn echt opgeheven naar de hemel. In de tweede plaats zichtbaar. De discipelen hebben het met hun eigen ogen gezien. En zijn terugkomst uit de hemel zullen wij straks met onze eigen ogen zien. En plaatselijk, hij heeft zijn ziel en lichaam overgebracht vanaf de Olijfberg tot in de hemel. Daar waar Elia al was en daar waar Henoch ook opgenomen geweest is, daar is de Heere Jezus ook naartoe gegaan. Wat zal dat een ontmoeting geweest zijn met die drie? En ook met de zielen van zijn kinderen uit het Oude Testament, die daar toen ook in de hemel al waren. Hij is opgeheven. Wat belangrijk, bij de Bijbel is het belangrijk, bij de catechismus is het belangrijk dat je ieder woordje goed bekijkt. Er staat hier niet dat hij opgevaren is, maar hij is opgeheven. Dat heeft dus een ander gedaan. En wie heeft dat gedaan? Dat heeft God de Vader gedaan. God de Vader heeft hem opgewekt. We hebben vorige week zondag gehoord wat dat betekent. Dat God de Vader daarmee gezegd heeft dat de betaling compleet was. Dat Christus alles heeft voldaan. En als de Vader hem opneemt, dan betekent het dus dat er van de kant van de Vader geen belemmeringen meer zijn. Op Goede Vrijdag heeft God de Vader hem niet opgeheven. Op Goede Vrijdag was de hemel inktzwart gesloten voor Christus. Maar nu, na zijn opstanding, ligt er niks meer tussen. En als er voor hem niks meer tussen ligt, dan ligt er dus voor de zijnen ook niks meer tussen. In hem haalt de Vader, zou je kunnen zeggen, zijn kinderen thuis. Er wordt ook wel eens gezegd, hemelvaart, dat betekent dat Gods kinderen weer een thuiskomen hebben bij God. Heb jij ook een thuiskomen bij God? Ik kom daar straks nog wel even op terug als het gaat over het nut van de hemelvaart. Maar ja, je ziet ook dat onze vaderen bijna niet kunnen wachten om het over het nut te hebben. Want dan staat er dat hij ons ten goede daar is. Dat is natuurlijk het nut. Dus het feit en het nut zitten aan elkaar vast. Zo vast als het feit is, zo gefundeerd is ook het nut. En de vraag is, mag ik delen in dat nut? Wie mogen delen in dat nut? Wel, dat zijn al degenen, zegt dominee Hellebroek, die met Christus zijn opgewekt. Dat zijn al degenen die in Christus zijn. Die hebben niet alleen het nut van zijn geboorte, die hebben ook het nut van zijn opstanding, die hebben ook het nut van zijn hemelvaart. En daarom is het ook zo belangrijk dat gepredikt wordt wat zij in Christus hebben, opdat hun ziel daar naar uit mag gaan. En zij mogen zoeken om die troost voor hun eigen ziel te mogen ontvangen. dat hij ons ten goede daar is. Hoe is hij daar dan? Wel, de Heere Jezus is in de hemel als profeet, als priester en als koning. Als de gezalfde hebben wij ze juist gezien. Hij is heen gegaan als profeet om vandaar zijn kinderen te onderwijzen door zijn geest, die hij uitgestort heeft op de Pinksterdag. Dus hij is nog steeds bezig om zijn kinderen te onderwijzen. Door zijn woord en door zijn geest. Hij is daar ten goede. Ik heb het vanmorgen gehoord. Hij laat zijn kerk hier op deze aarde niet aan haar lot over. Maar hij is nog voortdurend werkzaam. Hij is heen gegaan als priester. Niet dat hij daar nog offers behoeft te brengen, want het offer dat is gebracht, maar we zullen het straks horen in de derde gedachte, hij is heen gegaan om voorbeden te doen voor al de zijnen. En hij is heen gegaan als koning, om vanuit de hemel, vanaf zijn troon, die hij van zijn vader gekregen heeft, zijn kerk op deze aarde te regeren. Dus dat hij heen gegaan is, dat is geen verlies. De Heer Jezus zei ook tegen zijn discipelen, het is u nut dat ik heen ga. Ze wilden dat eigenlijk tegenhouden. Zij wilden hem bij zich houden. Zij dachten dat het een verlies was. Maria Magdalena, die hield hem bij de voeten vast. En die wilde hem nooit meer loslaten. Maar de Heer Jezus zei, raak mij niet aan. Want ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader, tot mijn God en uw God. De hemelvaart is ten nut. En dat heeft Luther zo niet kunnen zien. Hij dwaalde in het feit. En daarmee bracht hij ook duisternis neer als het gaat over het nut. Het feit moeten wij helder hebben. En nog iets als het gaat over het feit, dat is dat hij in de hemel blijft totdat hij wederkomt. Heel veel mensen hebben dat feit niet helder. En die denken dat de Heer Jezus mogelijk ook al eerder wederkomt. Zo is bijvoorbeeld ook de leer van het chiliasme ontstaan. Een hele verkeerde uitleg van Openbaring 20. Waarbij men zegt dat de Heer Jezus al eerder terugkomt, 1000 jaar eerder voor zijn wederkomst, om zijn koninkrijk in Israël op te richten. Men heeft het feit niet helder. En kijk eens wat een dwaling daaruit voortgekomen is, die al zoveel mensen in de greep heeft gehouden. Exegese, onderzoek van de Bijbel, moet het fundament zijn van de prediking. Moet het fundament zijn van het belijden. Als dat niet klopt, dan bouwt het geloof zich op valse gronden. En ja, dat loopt alleen maar op een teleurstelling uit. De engelen hebben het gezegd, deze Jezus zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heen varen. Zo enkele woorden over het feit. En ik zou zeggen, verdiep je daarin. Jonge mensen op zondag, als over de hemelvaart gepreekt is, pak de dogmatiek van dominee Kersten er eens bij. Ik hoop dat die thuis toch wel in de kast staat. Want dat is het onderwijs wat gegeven wordt. Pak het boekje Kort Begrip van dominee Kersten er eens bij om het na te lezen. Pak er eens een dogmatisch werk bij om het nog eens na te lezen en te onderzoeken. Het is echt heel nuttig en je kunt er later zoveel baat van hebben. We gaan naar onze tweede gedachte, de vragen. Want het roept best wel vragen op. Ook bij Gods kinderen riep het vragen op toen de Heer Jezus over zijn hemelvaart begon. En de eerste vraag is, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Dat is een van de rijkste beloften die er in de Bijbel staan. zeggen onze vaderen in de Dordtse leerregels, in het voorwoord. Een van de heerlijkste beloften die Christus op deze ellendige pelgrimage, deze woestijntocht, aan zijn kinderen heeft nagelaten en ziet, ik ben met ulieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En als je dat goed leest, dan zie je gelijk, dat is niet alleen maar een belofte voor de discipelen, want de discipelen die zouden niet blijven tot het einde van de wereld, maar dat is een belofte die ook vandaag de dag de kerk des Heren nog altijd geldt. En komt dat nu niet in het gedrang? Als de Heer Jezus dat beloofd heeft, maakt Hij die belofte dan nog wel waar? En je ziet hier dat Gods kind, staat immers in het wezen van het geloof, dus dat ook Gods kinderen soms de beloften van de Heer Jezus Christus verkeerd uit kunnen leggen. Dat ook Gods kinderen soms nog wel een verkeerde toepassing kunnen maken. Dat de Heer iets zegt in hun leven, dat ze daaraan een conclusie verbinden. Zonder dat versje te zingen, jongens en meisjes, wat jullie moesten leren. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Als ik het ga uitleggen, als ik het ga concluderen, kom ik misschien helemaal verkeerd uit. Die belofte, en ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Als ik die uitleg, dan denk ik, nou, de Heer Jezus gaat nooit meer weg. Maar hij is wel weggegaan met de hemelvaart. De discipelen raken in verwarring. Ze hadden andere gedachten blijkbaar bij die belofte. Is hij dan niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Houdt hij zijn belofte niet? Ja, dat kan soms zo door je heen gaan, kinderen des Heren. Houdt hij zijn beloften niet? Nou, ik kan u zeggen, hij houdt zijn beloften wel. Alle beloften zijn in Christus ja en amen. Maar wat heeft hij beloofd? Hij heeft nooit beloofd dat hij lichamelijk altijd bij hen zou blijven. Dat is een verkeerde uitleg. Dat is ook een verkeerde toepassing. En let er ook op in uw leven als de Heer wat beloofd heeft en u denkt dat het helemaal verkeerd uitkomt. Vraag uzelf dan ook eens af, heb ik het nu wel goed geïnterpreteerd? Of heb ik er zelf iets aan verbonden wat de Heer helemaal niet heeft bedoeld? Dat kan. En dan gaan we hem verdenken dat hij zijn belofte niet houdt, terwijl het ligt aan onze kant, omdat wij hem niet goed begrepen hebben, of omdat wij niet om licht gevraagd hebben, is hij dan niet bij ons? En dan een stukje uitleg, dat is heel erg belangrijk, uitleg ook vanuit de schrift, uitleg vanuit de geloofsleer. Je kunt zo'n belofte niet zo lezen. Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Dat zijn de naturen van de middelaar, hè? Menselijke natuur, goddelijke natuur. Die twee naturen zijn in de Heer Jezus Christus verenigd en blijven ook altijd bij elkaar. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op deze aarde. Want we hebben net gezien in de eerste gedachte, hij heeft zijn menselijke natuur overgebracht in de hemel. Jongens en meisjes, de Heer Jezus is met zijn lichaam niet meer op deze aarde. Je zult hem niet meer tegenkomen. Zoals dat bij toen hij hier op deze aarde was, wel het geval was. Je zou zeggen, had ik maar in die tijd geleefd. Nou, wacht maar even, want de Heer Jezus is toch wel op deze aarde. En hij blijft ook nog wel op deze aarde. Ook al is hij lichamelijk niet meer op deze aarde. Lichamelijk is hij in de hemel. Luther, lichamelijk is hij niet aan de avondmaalstafel. Roomse mensen, lichamelijk is hij er niet. Het brood verandert niet in het lichaam van de Heer Jezus Christus. Jullie leer van de hemelvaart klopt niet. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op deze aarde. Maar hij is er nog wel. Hoe is hij er dan? Naar zijn godheid. Majesteit, genade en geest. Naar zijn godheid is de Heer Jezus alomtegenwoordig. Naar zijn godheid is hij in de hemel. Naar zijn godheid is hij op de aarde. Voordat de Heer Jezus geboren werd, was hij naar zijn godheid al op deze aarde. En nadat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, is hij naar zijn godheid nog altijd op deze aarde. Dus kan de Heer Jezus zeggen tegen zijn bruid, we hebben het vanmorgen gehoord, kom toch bij mij. En kon de Heer Jezus na zijn hemelvaart tegen Paulus zeggen, ik ben met u, vrees niet, ik ben met u. Ja, maar er is zo'n hele grote afstand. Nee, de Heer Jezus is nabij. Na zijn godheid was hij heel dichtbij, was hij ook in het hart van Paulus. Wat is dat een rijke troost. Lichamelijk kon de Heer Jezus maar op één plaats tegelijk zijn. Stel voor dat de Heer Jezus nou met zijn lichaam gebleven zou zijn en niet met zijn godheid. Dan zou dat betekenen dat hij maar op één plaatsje, bijvoorbeeld alleen in Israël, alleen in Jeruzalem kon zijn en verder nergens anders. Want zijn lichaam is aan plaats gebonden. Dit is veel rijker. Na zijn godheid is hij gebleven, na zijn majesteit. Dat is zijn koninklijke heerlijkheid. Waarvan hij gezegd heeft, dominee Boeder heeft erover gepreekt. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde, hoor je het? Hij is nog op de aarde met die almacht. Met zijn koninklijke heerlijkheid. Om zijn kerk te bewaren, om zijn kerk te behoeden, om zijn kerk te beschermen. Zijn majesteit is niet weg. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. En naar zijn genade. Zijn genade, hebt u die ook zo nodig? Die genade, zonder die genade kon Paulus niet bestaan. De Heer had tegen hem gezegd, mijn genade is u genoeg. Stel nou eens voor dat de Heer Jezus bij Paulus had gestaan, maar dat zijn genade er niet meer geweest was. Was Paulus toch omgekomen? En nu is die genade gebleven. Mijn genade is u genoeg. Dat mogen Gods kinderen soms zo kennelijk ervaren. Dat is niet weg. En in de vierde plaats met zijn geest, dat is met zijn Heilige Geest, die hij uitgestort heeft, komt er de derde gedachte op terug, die hij uitgestort heeft op de Pinksterdag, die geest is niet weg. Die geest die blijft, ook in de tijd waarin wij leven, tot aan de voleinding der wereld. Dus al leven wij dan in een donkere tijd, jongens en meisjes, al leven jullie dan in het einde der tijden, dat wil niet zeggen dat de Heilige Geest niet meer werkzaam is. De Heilige Geest is nog altijd werkzaam hier op deze aarde en zal ook blijven tot aan het einde van deze wereld toe. Dat heeft de Heer Jezus zelf beloofd. En ziet, ik ben met u die de alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. Er staat hier, wijkt hij nimmer meer van ons. Nimmer meer. Dat betekent dus nooit of te nemen. Dus zijn godheid is nog hier en zijn mensheid is niet meer hier. Maar betekent dat dan dat de godheid en de mensheid van de Heer Jezus van elkaar te scheiden zijn? Want nu lopen wij plotseling een ander gevaar en daarom zie je, het komt echt zo heel nauw. Als je maar een klein beetje afwijkt, dan, ja, dan gaat het zelfs zo ver dat de Heer Jezus dus niet de zaligmaker meer is. Als je dus zegt, de menselijke natuur en de goddelijke natuur van de Heer Jezus, die zijn van elkaar gescheiden. Zijn goddelijke natuur is op de aarde, zijn menselijke natuur is in de hemel. Weet je wat dan de conclusie is? Dat deze Jezus niet mijn zaligmaker kan zijn. Want dat hebben we gehoord in de catechismus, dat het nou juist zo heel belangrijk is dat wij een middelaar hebben die God en mens is in enigheid des persoons. Die twee naturen die kunnen en mogen niet gescheiden worden. En er staat in onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat ze zelfs in de dood niet gescheiden zijn. Dus klopt het dan wel wat hier staat? Jawel. Want de mensheid is niet overal waar de godheid is, maar de godheid is wel overal waar de mensheid is. Dat is het geheim. De mensheid van de Heer Jezus is in de hemel. En de godheid van de Heer Jezus is ook in de hemel. Dus de goddelijke natuur en de menselijke natuur van de Heer Jezus worden niet gescheiden. Alleen de goddelijke natuur van de Heer Jezus is niet alleen daar waar zijn menselijke natuur is. De goddelijke natuur van de Heer Jezus is alom. De goddelijke natuur van de Heer Jezus is ook op deze aarde. En is gebleven na zijn hemelvaart. Gods kinderen hoeven na de hemelvaart van de Heer Jezus niet troosteloos te zijn. Hij is niet weggegaan en hij gaat nooit weg. We hebben het vanmorgen gehoord. Dat ging over de verhoogde koning, de bruidegom, die voor zijn bruidskerk zorgt, die weet waar zij is. Ze is op de Libanon. Ze is bij de grootste gevaren die de Heer Jezus ook kent. Hadden we het vanmorgen nog even over in de consistorie. De Heer Jezus is met eerbied gezegd ook op de Libanon geweest. Hij is ook op de Hermon geweest. Hij is ook bij de woningen van de leeuwinnen en de luipaarden geweest. Hij weet waar zijn bruid is. Hij heeft de leeuwen horen brullen. Als er één geweest is die de gevaren heeft ondervonden, dan is het de bruidegom. Hij weet welke gevaren dat zijn bruid loopt. Hij is bij haar. Hij laat haar nooit alleen. Naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. We gaan naar onze derde gedachte, het nut. Eer dat we daar nog iets van zeggen, Psalm 47, vers 3 en 4. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog, en zing des hoogste eer, opdat ieder leer, hoe hij heerst alom. We noemden nu Psalm 47, vers 3 en 4. Derde gedachte, het nut van de hemelvaart. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? En de grote vraag is, heb ik ook dit nut? Het is een week van voorbereiding op het heiligavondmaal. We hebben vanmorgen gehoord, je moet in Christus zijn. En hoe weet je of je in Christus bent? Dat weet je als er gemeenschap met Christus geoefend mag worden. Als Christus zichzelf bekend maakt. Als Christus zelf spreekt tot de ziel. Gemeente, dat is voor alles belangrijk. Dat is ook als het gaat over de vrucht van de hemelvaart belangrijk. We kunnen niet zeggen, nou dat is voor ons allemaal tot nut. We kunnen niet zeggen, de Heer Jezus heeft voor ons allemaal een plaatsje in de hemel bereid. Je moet deel hebben aan. En dat deel, dat kan ik u niet geven. Sommige mensen verwachten dat een dominee dat doet in de preek. Dat hij jou of u er ook bij betrekt. Dat hij zo in zijn algemeenheid de boodschap brengt voor iedereen. Dat is niet eerlijk. Je moet in Christus zijn. Je moet met Christus opgewekt zijn, zegt dominee Hellebroek. We zouden zeggen, je moet wederom geboren zijn. Is in Christus of buiten Christus. En ook degenen die in Christus zijn, die hebben niet allemaal de troost van het nut van de hemelvaart. Ze hebben dat wel, maar ze weten, ze kennen die troost niet. En dat leert de Heere hen in de oefening van het geloof. Wat wisten de discipelen in Johannes 14 van het nut van de hemelvaart? Niks. Kinderen van God. Als de Heere Jezus tegen hen zegt over de hemelvaart waar ik heen ga, weet gij en de weg weet gij. Dan zeggen Filippus en Thomas, we weten niet waar je heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? En we lezen dat ze ontroerd werden als de Heer Jezus over zijn hemelvaart gaat spreken. En hij zegt, uw hart worden niet ontroerd. 3 jaren waren ze met de Heer Jezus. En toch het nut van de hemelvaart kenden ze niet. Als ze toen gestorven waren, natuurlijk hadden ze gedeeld in het nut van de hemelvaart. Maar ze hadden niet de daadwerkelijke troost van de hemelvaart. Het komt aan op de toepassing. En welke rijke troost ligt er dan in de hemelvaart? Drieërlei. In de eerste plaats de troost van zijn voorspraak. Dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Onze vertegenwoordiger, kinderen des Heren. Onze advocaat. Die onze zaken behartigt. Wij kunnen in de hemel onze zaken niet behartigen. Wij kunnen in de hemel onze plaats niet bereiden. Wij zijn hier op deze aarde. Maar wat is het een troost als je mag weten dat er één is die daarmee bezig is. Onze voorspreker. Die altijd zijn gebeden verhoord zal zien. Want hij is de hemel binnengegaan met zijn bloed. Met zijn littekenen. Hij heeft grond om te bidden. Hij heeft recht om te eisen. Niet één van de zijnen zal verloren gaan. Hij zal het zeggen tegen de Vader. Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En dacht u dat de Vader zegt, dat kan niet? Of daar ben ik het niet mee eens? Die voorbede van Christus, die wordt altijd verhoord. En wat is dat dierbaar als je in de oefening van het geloof Christus zodanig mag leren kennen. Die medelijdende hoge priester die de leeuwen heeft horen huilen. En die de aard van de jakhalzen kent. En die weet hoe gevaarlijk dat de Libanon is en de Hermon. Die weet waar hij zijn kerk heeft achtergelaten, wat ze nodig heeft. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. En die bidt om het geloof van zijn kinderen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Ook als de leeuwen hen bespringen, als die vorst der duisternis soms ook in een week van voorbereiding zijn volk naar de keel vliegt. De voorbidding van Christus. Hij bidt ook voor de uitbreiding van zijn koninkrijk. Gelukkig wel, er moeten er nog toegebracht worden. Er moeten nog mensen bekeerd worden, er worden nog mensen bekeerd. Als de Heere Jezus niet ten hemel gevaren was, jongens en meisjes, ja, dan hoef ik ook geen studenten op te leiden op school. Dan zou ik vanmiddag ook niet meer gaan preken. Als de Heere Jezus niet zou vragen om vrucht op de prediking, dan was alles verloren. Maar hij zorgt ervoor. Het gaat nog gebeuren. En wat is het dan een zegen dat je mag komen daar waar hij zijn knechten zendt. Waar hij zijn geest zendt, hebben we zojuist gezien. Waar zijn heilige geest werkzaam is om zijn verdiensten in de harten van mensen te brengen. Ben je er ook om verlegen? Zelfs wederhorigen die helemaal niet om verlegen zitten, die grijpt hij in het hart met gaven tot er mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Als je met vijandschap in de kerk zit, als je met tegenzin in de kerk zit, kom gerust. Niet thuis blijven. Want het is niet zo dat onze gewilligheid voor de Heere een voorwaarde is. Saulus van Tarse werd in zijn hart gegrepen. Blazende dreiging en moord. Nooit thuis blijven. Zet je neer onder dat dierbare woord van de Heere. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een pand hebben. Wat heeft de Heere Jezus meegenomen? Hij heeft iets meegenomen van zijn kinderen. Hij heeft een pand meegenomen. Dat is een beeld wat hier gebruikt wordt. Het kan wel eens zijn als er een stel verloofd is, dat de man bijvoorbeeld voor een aantal maanden weg moet. En dat hij iets meeneemt van zijn verloofde. Dat zij hem iets geeft, zodat die verloofde dagelijks aan hem zal, aan haar zal denken. En wat hebben Gods kinderen nou aan de Heere Jezus meegegeven? Hun vlees, hun lichaam. De Heere Jezus is met zijn lichaam naar de hemel gegaan. De Heere Jezus ziet dagelijks de littekens die in zijn handen zijn. De Heere Jezus moet dagelijks aan zijn kinderen denken. Hij heeft hun vlees meegenomen als een pand. En hij heeft aan zijn kinderen ook iets gegeven. Zodat ze dagelijks aan hem kunnen denken. En wat heeft hij dan aan hen gegeven? Zijn geest. Die heeft hij op de Pinksterdag uitgestort als een tegenpand. Want zij zouden van zichzelf ook niet naar hem zoeken. Maar door die geest die in Christus is en die in hen is, gaan zij zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Ach, we kunnen er wel kort over zijn als het gaat over dat tot zich nemen zal. Hemelvaartsdag hebben we erover gepreekt. Die ontmoeting die er zal zijn in de wolken straks. Als hij naar beneden komt en zij naar boven. En ze zullen elkaar daar in de wolken ontmoeten. Wat zal dat wezen? En dat hij zijn geest tot een tegenpand zendt, we hebben het gehoord met Pinksteren gemeente. Het is die Heilige Geest die doet zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is. Het is het vuur des geestes dat harten in liefde doet ontbranden en dat reinigt van de zonde. Wat zoeken wij? Zoeken wij de dingen die boven zijn of zoeken wij de dingen die beneden zijn? Als je nou vol bent van de dingen die boven zijn, dan moet ik zeggen, als je zoekt de dingen die beneden zijn, dan moet ik zeggen, de geest van Christus is niet in u. U voelt zich thuis op de Libanon, als een vis in het water. U mist de geest van Christus. Het moet komen tot een breuk in uw leven. En de bruid is wel op de Libanon, maar daar ligt niet haar hart. Het is door de geest dat zij zoekt de dingen die boven zijn. Daar waar haar bruidegom, daar waar Christus is, die haar vlees heeft meegenomen. En wat ligt daarin? Een troost, want zij zal daar zeker komen. Hij is het hoofd. En we kennen wel het beeld, als een lichaam in het water ligt, dan gebeurt er niks zolang als het hoofd maar boven water blijft. En Christus, het hoofd van de kerk, dat is boven de strijd verheven. Daarom zal zijn lichaam daar zeker komen. Gemeente, de grote vraag is, is hij onze bruidegom? Is hij onze zaligmaker? Wat heeft hij tegen ons gezegd? Waar hebt u hem ontmoet? Het is de vraag van vanmorgen en de vraag van vanmiddag die ik opnieuw aan uw hart wil leggen. Mijn kinderen des Heren, vraag om opwas in de genade. We leven vaak te arm. Echt waar. Niet dat er in onszelf een rijkdom is, maar de kerk heeft zo'n rijke Christus. Zo'n rijke koning. En als daar het zicht op is, waarom zouden wij vrezen? Hij heeft de dood overwonnen. We zien hem niet altijd. Maar er zijn toch ogenblikken dat het oog des geloofs op hem mag zien. En wanneer dat zo mag zijn, dan is de ziel boven het stof verheven. Dat die verbinding, die geloofsverbinding, ook in deze week van voorbereiding en ook in de komende rustdag, maar ervaren mag worden. Apostel Paulus was zelfs opgetrokken geweest in de hemel, daar waar Christus is. En daar heeft hij dingen gezien die niet oorbaar zijn om uit te spreken. En omdat hij niet hoogmoedig zou worden, heeft hij er ook wat tegenover gegeven. Een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Het nut van de hemelvaart. De Heere, oefenen het geloof van zijn kinderen. Om hem nou niet alleen te kennen in zijn vernedering, maar om hem ook te mogen kennen in zijn verhoging. Jongens en meisjes, wat zijn die mensen gelukkig. Vraag toch aan de Heere of je dat ook mag krijgen. Ik heb wel eens een keer het voorbeeld gegeven, wat ik ergens gelezen had van die vlieger. Weet je het nog? Er was een jongen aan het vliegeren en er kwam iemand voorbij lopen. Het sprak mij wel aan, ik heb vroeger ook heel veel gevliegerd. En dan hadden wij hele grote klossen met touw, zodat die vlieger, de ruimte was daar waar we dat deden, heel hoog kon gaan. Soms daar kon je je vlieger bijna niet meer zien. En er was een jongen aan het vliegeren en er komt iemand voorbij lopen en die kijkt en die zegt, ik zie je vlieger niet. Zo hoog was die vlieger. En toen zei de jongen, nee, ik zie hem ook niet. Maar hij is er wel, want ik voel hem trekken. Hij voelde aan het touw die vlieger trekken. En weet je, nou is het met Gods kinderen ook wel eens zo. Ze zien de Heere niet altijd met een oog des geloofs, maar die band des geloofs, die trekt. Ze mogen weten dat hij hun ten goede daar is. Dat gun ik jullie ook. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Amen. Gaat nu heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.